Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
Want ik was zo'n jongen die niet goed stil kon zitten. Ik had die beweging en dat friemelen juist nodig om goed te kunnen functioneren. En mijn vraag aan u is, heeft u daar een beeld bij hoeveel prikkels per seconde er bij onze hersenen aankomen?
Hoe creëer je een omgeving die aansluit bij iemands sensorische behoeften? SI-deskundige Robert de Hoog legt uit hoe verschillen in prikkelverwerking, van prikkelzoekers tot prikkelmijders, gedrag en welzijn beïnvloeden. Aan de hand van herkenbare voorbeelden en praktische inzichten laat hij zien hoe je met kleine aanpassingen grote effecten kunt bereiken. Hoe stem je prikkels af op de unieke behoeften van ieder individu? Luister naar Robert de Hoog op CCE Podium. Een sensorisch waardevolle omgeving.
Beste mensen, welkom. Welkom bij mijn presentatie over prikkelverwerking. En met name de nadruk op de sensorisch waardevolle omgeving. Een omgeving die aansluit bij onze sensorische behoeften, bij onze sensorische kansen en mogelijkheden. Welkom ook op Eckerdal. Dit is inderdaad een plek waar ik jaar geleden ben begonnen met werken en waar ik mocht starten met een sollicitatiegesprek in dit gebouw. Nou, dit is nogal eens een binnenkomer. Ik was ook dik vet onder de indruk en vond het leuk om hier te starten en heb hier met veel plezier mijn werk gedaan. Dat niet alleen, ik heb hier ook toevallig mijn vrouw leren kennen. En toen moesten we op een gegeven moment besluiten toen we gingen trouwen van waar gaan we dan foto's maken? Nou, waar kun je beter zitten dan hier op Eckerdal? We hebben een super gave bruidsreportage gemaakt. Een ideale, optimale omgeving voor te trouwen. Maar nu zitten wij hier in de kapel. Ik op het podium, u in de zaal, de kijkers thuis. En als het goed is, kunt u nu gaan doen wat u wil doen. Namelijk, naar ik hoop, luisteren met aandacht. Maar het verdient wel een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld omgevingsgeluiden. We proberen die een beetje te reduceren. Als het goed is, heeft u van tevoren uw blaas geledigd, zo niet, dan zit hij misschien een beetje hinderlijk te drukken. En dat kan op een gegeven moment lastig zijn om te concentreren op wat ik vertel. Misschien heeft u een buurman of buurvrouw die een beetje druk is en de hele tijd u zit aan te stoten. Kan u nog alles afleiden? Dat zijn van die prikkels die u kunnen storen en hinderen in hetgeen wat u wilt gaan doen. Nu, we hebben ervoor gezorgd dat dit zo'n optimaal mogelijke omgeving is. Als wij dit doen voor onszelf, dan vind ik het niet meer als terecht dat wij dat ook doen voor de cliënten en kinderen waar wij mee werken. En dat is mijn missie. Sterker nog, het niet doen zou ik unfair vinden. En je zou dan ook gedrag zien wat niet passend is. Dus we gaan proberen te zorgen voor een sensorisch waardevolle omgeving. In de praktijk valt dat nog niet altijd mee, want je hebt te maken met een groep van cliënten. En de ene zul je misschien denken van, oh ja, dat is die jongen, die is zo druk en altijd bezig en die zit aan al die materialen. En de andere, die zit altijd heel rustig op een stoeltje en die vindt het wel fijner als het een beetje rustiger is. Al dat soort mensen heb je in één groep. En probeer dan maar eens om een optimale omgeving te creëren met zoveel verschillende behoeftes. Een jongen die best wel behoefte heeft aan wat rust is Bart. Ik heb Bart leren kennen, slimme jongen, zit op speciaal onderwijs op de HAVO. En Bart die heeft wel een beetje moeite op school. Hij heeft een goed IQ, geen probleem, maar hij is heel snel afgeleid van geluiden. Maar hij had een strategie. Wat deed Bart? Deze capuchon op, dat mocht gelukkig op die school, dat is ook niet overal. Boog zich over zijn boeken, ging een beetje wiebelen op de achterpoten van zijn stoel en deed wat hem gevraagd werd. Lezen in zijn boek, zijn taak maken. Nou, tot zover prima. Alleen Bart was zo gefocust op hetgeen wat hij moest doen, dat hij op een gegeven moment niet hoorde wat de leerkracht vertelde. Oké, jongens, dames, we zijn klaar. We gaan vervolgens verder met de volgende opdracht. Maar Bart was alleen maar bezig met zijn visuele systeem. Hij was aan het kijken, dus hij hoorde niet wat hem verteld werd. Hoe zie je dan Bart? Is het dan een opstandige jongen? Of is het een jongen die juist ontzettend goed zijn best doet om te doen wat van hem gevraagd werd? Interessant. Ook interessant als ik me probeer voor te stellen dat ik van de leeftijd van Bart was en ik zat bij hem in de klas. Ik ben niet zoals Bart. Ik ga hem bijvoorbeeld een potlood, een beetje knabbelen op de achterkant. Ik ga er misschien een beetje mee wiebelen. Oh, hij valt bijna uit mijn hand. Godzijdik is moe van mijn stoel af. Moet ik dat potlood gaan pakken? Vind ik dat erg? Nee, eigenlijk niet, want dan kan ik weer heel eventjes bewegen. Want ik was zo'n jongen die niet goed stil kon zitten. Ik had die beweging en dat friemelen juist nodig om goed te kunnen functioneren. Totaal anders als Bart. Wat kreeg ik dan te horen vaak? Nou, die Robert is zo druk, weet je wat we doen? We zetten hem een tijdje even op de gang, dan wordt hij misschien rustig. Ik en Bart dezelfde taak, dezelfde klas, dezelfde leerkracht en totaal ander gedrag. Nou, ik vind dat best wel boeiend om te zien. In de groep zie je dus verschillende manieren van prikkelverwerking terug. Je hebt Bart bijvoorbeeld en je hebt ik. Nou, hoe is dat te verklaren? Mevrouw die dat gedaan heeft, is mevrouw Winnie Dunn. Mevrouw Winnie Dunn heeft een soort schema gemaakt. Ik kan het u tonen. En in dat schema kun je laten zien hoe, op welke manier mensen prikkels verwerken. En ik ga alle vier de manieren met u bespreken. Dat zijn de verminderde registratie, de prikkelzoekers, de gevoelige prikkelverwerkers en de prikkelvermijders. Nou, de eerste groep die ik wil bespreken met u zijn de prikkelzoekers. Dat zijn mensen die hebben een situatie en denken, ja, dat is leuk en aardig, maar eigenlijk niet genoeg. Ik wil wat extra prikkels. Ik voeg extra prikkels toe aan de situatie die er al is. Nou, ik ben zo iemand. Ik ben bijvoorbeeld niet iemand van één baan. Ik moet meerdere banen hebben. Ik werk bij de uitvinders van het drukfest. Ik werk bij Anders Kijken naar Kinderen. Ik werk voor mezelf, voor het CCE. En juist die verschillende soorten activiteiten maken dat ik goed in mijn vel zit. Maar het is ook een valkuil. Want het zijn mensen die starten weer nieuwe dingen, maar die maken ze soms niet af. En dat is natuurlijk wel iets om in de gaten te houden. En het zijn ook mensen die soms wel eens storend zijn voor andere mensen in de groep, omdat ze zo impulsief zijn en te weinig hebben aan de routines die er zijn. Ja? Dat is de prikkelzoeker. Zetten we in het schemaatje. De tweede manier die ik wil gaan bespreken is de verminderde registreerder. Als je dan bijvoorbeeld van die poppetjes gaat zoeken in het bos. Je kijkt op je telefoon en dan zie je per ongeluk niet die boom, dan stoot je daar tegenaan. Die mensen die reageren op informatie vertraagd of te laat. Dat zijn de verminderde registreerders. En dat is soms lastig, want dan lijken ze een klein beetje ongeïnteresseerd over te komen, omdat ze juist eigenlijk behoefte hebben aan heel veel prikkels. Die hebben veel prikkels nodig, een hoge prikkeldrempel. Een voordeel is wel, met deze mensen kun je vaak in heel veel verschillende settings werken. Die hebben niet zo gauw last van omgevingsprikkels. Die vinden het niet erg als het druk is. Die doen het dan goed juist. Dat is echt een goed voordeel van deze groep. Nu gaan we naar de lage prikkeldrempels. Die mensen die wat gevoeliger zijn voor prikkels. En dat zijn bijvoorbeeld de prikkelvermijders. En prikkelvermijders die houden juist heel erg van routines en vaste patronen. Want waarom? Dan weten ze welke prikkels er gaan komen. Dat zijn bekende prikkels en daar doe ik het goed bij. Een nadeel van een prikkelvermijder kan zijn als er een nieuwe situatie ontstaat. Want dan gaan ze in het verzet, want dan komen er prikkels die ze niet goed kennen. En dan vinden ze lastig. Ja? De vierde groep die ik wil gaan bespreken, de laatste, zijn de gevoelige prikkelverwerkers. En gevoelige prikkelverwerkers die bemerken ieder detail vaak op een omgeving. Die zeggen gelijk als eerste als je binnenkomt, oh je hebt een nieuwe bril, wat mooi. Of iemand komt dichtbij en die zegt, oh heb je een nieuw geurtje op, wat lekker. Nou, dat is de positieve kant. Ze zien heel veel nieuwe dingen. Ze zien heel goed ook in systemen waar iets fout gaat. Maar een nadeel kan zijn, omdat ze zoveel waarnemen, dat als ze aan het werk zijn, dat ieder klein dingetje hun afleidt en dat ze uiteindelijk niet kunnen komen tot wat ze willen doen. Dat kost hen meer tijd. Ja? Dat zijn de vier manieren van Winnie Dunn. Vervolgens is het interessant om te kijken van ja, welke soort van prikkels heb je zelf? Bijvoorbeeld ik ben best wel prikkelzoekend in de tast. Ik heb graag materialen vast, ik heb veel spullen om me heen, dat vind ik fijn. Maar ik ben auditief gevoelig. Dus als ik aan het werk ben en ik hoor veel geluiden, dan leidt me dat heel snel af. Dus je hebt per persoon heb je al veel verschillen. Hoe komt dat? Nou, we gaan ten eerste eens kijken naar prikkelverwerking en onze vijf zintuigen. En de meest bekende zijn natuurlijk het horen, het zien, proeven, het ruiken en de tast. Dat zijn zintuigen die nemen informatie op uit onze omgeving. Ja? Vervolgens heb je ook nog een groep zintuigen. Die zitten in ons lijf en die registreren ook de informatie uit ons lichaam. Een voorbeeld daarvan is het evenwichtssysteem, het vestibulair orgaan. Dat zit goed verborgen achter ons rotsbeen in het oor. En het zorgt ervoor dat we versnellingen, vertragingen en draaiingen van ons lijf kunnen waarnemen. Helemaal super. Bij sommige mensen echter werkt dat systeem ontzettend hard. En ik heb dat gezien bij een mevrouw in het verpleeghuis, was hulpbehoevend. En die moest op een gegeven moment verschoond worden op bed. Mevrouw ligt op bed, op haar rug. Verzorgende komt bij haar en gaat haar verzorgen. Nou, op een gegeven moment is de verzorging aan de voorkant klaar. En hij wil haar gaan draaien op de zij. Maar die verdraaiing zorgt natuurlijk voor activering van dat evenwichtssysteem. En wat gebeurt er bij dat mevrouw? Die schiet in een doodsangst en die grijpt die verzorgende vast. En naar de hand kon hij ook echt laten zien. Die had gewoon blauwe plekken op zijn arm. Dat evenwichtssysteem, de verwerking van die sensorische prikkels bij haar, werkt ontzettend hard. Die prikkel was voor haar was die alarmerend, was die beangstigend. En dat was terug te zien in haar gedrag. Andere zintuigjes zijn ook interessant. Die zitten in onze spieren, in onze pezen en in onze gewrichten. Nou, hoe die werken kunnen we, als het goed is, zelf ook wel een beetje vaststellen. Dus ik wil u vragen om uw rechterarm naar voren uit te steken. Ja, u moet ook wat doen. De elleboog te buigen, pols een beetje te heffen en de duim te opponeren. Ja? Ik zal niks doen, maar ik wil u wel vragen om nu de ogen te sluiten. En uw linkerarm, sluit de ogen, en de linkerarm in dezelfde houding te positioneren. Ja? En ieder gelukt? Dan ben ik heel benieuwd, als u nu de ogen open doet, wat u vindt van het resultaat. Doe maar. Leuk is, je kijkt naar jezelf, maar je kijkt toch gelijk naar je buurman. Super, hè? Dit kunnen wij met die zintuigjes, die zitten dus in onze gewrichten. Die zeggen iets over ons lijf, die zeggen iets over houding en beweging. Hartstikke fijn dat we die hebben. Ik kan er ook na kerst, als ik mijn kunstkerstboom moet opruimen en ik kan niet zien wat die trap is, kan ik heel makkelijk naar boven lopen. Want dan kan ik vertrouwen op dit systeem. Andere groep van zintuigjes, die zitten in de diepe lagen van onze huid. In ons onderhuidbindweefsel. En als je stevig druk geeft op de huid, dan ga je die activeren. Ja? Dus niet tast, maar echt diepe druk. Nou, ik weet niet of er mensen zijn met baby's, maar die hebben er misschien wel eens gebruik van gemaakt. Want wat doen ze dan bij een kind wat misschien onrustig is? Die gaan ze inbakeren. Nou, dat inbakeren, dat is niet alleen goed voor die baby's. Ook jonge of oudere kinderen en ook volwassenen, die doen daar goed bij. Sterker nog, ik heb een keer een psychiatrisch patiënt gesproken. En die zei me, Robert, ik doe soms zo'n gekke dingen. Dat weet ik eigenlijk niet waarom, maar ik weet wel dat als ik dat stomme doe, dan komen er naderhand twee mensen, die gaan mij ontzettend stevig vasthouden. Dat wordt een soort van holding of zo genoemd. En dan kom ik helemaal tot rust. Dat vind ik zo fijn. Goh, misschien is dat ook wel ergens een soort van diepe druk wat hij aangenaam vindt. Het is toch handig dat hij vervolgens strategieën geleerd heeft om toch aan die diepe druk te kunnen komen, maar niet zo'n onhandig gedrag te laten zien. Nou, al die zintuigen die zorgen voor een ontzettende boost aan informatie. En die gaan natuurlijk naar onze hersenen. Die gaan op prikkeltransport. En mijn vraag aan u is, heeft u daar een beeld bij hoeveel prikkels per seconde er bij onze hersenen aankomen? Probeer even in uw hoofd een getal in gedachten te nemen van het aantal prikkels per seconde uit al die zintuigen. Nou, we hebben het opgezocht. Ik ga het getal laten zien. Dat zijn er ongeveer 11 à 13. En dan ben ik een paar nullen vergeten. 11 à 13 miljoen prikkels per seconde. En gelukkig, we zijn ons niet continu bewust van al die prikkels, hè? Want anders zou ik bijvoorbeeld nu continu mijn sok moeten voelen. En dat doe ik gelukkig niet. Dat filteren mijn hersenen weg. En ook van heel veel prikkels zijn we ons niet eens bewust. Maar het wegfilteren is mooi, maar dan houden we er nog een x-aantal over. En dat x-aantal is ongeveer 4000 prikkels per seconde. En met name onbekende prikkels of dingen die je niet verwacht, of die te maken met je veiligheid, dat zijn in eerste instantie die 4000 waar je je bewust van bent. Veel prikkels. En in eigenlijk alles wat we doen, zitten prikkels. Dat kan zijn al bijvoorbeeld met een begroeting van de persoon. Ik kan tegen u zeggen, hallo. Dan maak ik gebruik van uw auditieve systeem. Ik kan ook zwaaien. Visuele informatie. Ik kan u ook een hand geven. Tactiele informatie. Dat zijn drie verschillende manieren waarbij je drie verschillende zintuigsystemen aanspreekt. Doet dat ertoe? Voor sommigen niet. Als ik u een hand geef, heeft u waarschijnlijk geen enkel probleem mee. Maar Suzanne, die ik heb leren kennen, die zegt, nou, als ik iemand een hand gegeven heb, ja, die handafdruk, die voel ik nog 10 minuten. Die voel ik als het ware in mijn hand branden. En het ergste is, in die 10 minuten kan ik niks anders doen. Ik voel alleen maar die hand. Ik kan niet reageren op wat ze zeggen. Ik weet niet hoe ik me moet gedragen. Dus haar strategie, vermijden. Ze vermeed sociale situaties, omdat ze geen nieuwe mensen een hand wilde geven. Dat is toch handig dat ze op een gegeven moment de strategie geleerd heeft om te zeggen van, nou Suzanne, het is ook prima om gedag te zeggen. Hallo, ik ben Suzanne, maar ik vind het fijner als ik u geen hand geef. Prima strategie. Ik vind het wel boeiend. Mensen die zo sterk reageren op prikkels en anderen die juist bijna niet reageren. Nou, de mensen die sterk reageren, die heel sensitief zijn voor alles wat er om hen heen gebeurt, die noem je hyperresponsief. In de volksmond overgevoelig. Die reageren heel sterk op iedere nieuwe prikkel die zich aandient. De andere groep, die juist heel veel prikkels nodig heeft, als een soort van mengpaneel in je hersenen, wat zo is afgesteld dat het pas goed werkt als er veel prikkels in komen, die noem je ondergevoelig of hyporesponsief. En die doen het pas goed als er een omgeving is met activiteiten waarbij veel prikkels aanwezig zijn. Ontzettend veel diversiteit. Dus, er zijn personen met veel prikkels behoefte. En er zijn personen die het beter doen met weinig prikkels. En ga er maar aan staan als je dan voor zo'n groep staat. Dat heeft gevolgen voor ons handelen. Dat heeft gevolgen voor het gedrag van de cliënt. En met de medecliënten met wie je toevallig in de groep zit. Het is aan ons dan de taak om daarbij aan te sluiten, om te zorgen voor een optimale sensorische omgeving. Nou, dan zul je misschien denken, ja, hoe ga ik dat dan doen met al die verschillen in de groep? Dat valt misschien nog niet mee. Dat klopt. Ja, tenminste, als je alleen op je kamer bent, je zet je eigen muziek op, een geurkaarsje aan als je wil, een foto van je vakantie waar je graag naar kijkt, geen enkel probleem. Maar je bent in een groep misschien met verschillende behoeftes. De een zegt, nou ja, ik wil die radio wel aan hebben. De ander zegt, nou nee hoor, want dat kan niet werken. Hoe ga je dat nou doen? Hoe ga je dat nu oplossen dat het voor een ieder een waardevolle omgeving wordt? Ik heb geprobeerd om dat samen te pakken in 4 aspecten. Het eerste aspect is het zicht op sensorische behoeften. Je moet weten, en met name met cliënten die het moeilijk hebben in een groep, wat voor soort behoeften heeft hij of zij? Heeft hij juist prikkels nodig of doet hij het beter met weinig prikkels? Ook interessant om te kijken naar de andere profielen in de groep. En tenslotte niet te vergeten, is het wel gedrag met een sensorische oorzaak? Want je ziet wel eens dit soort gedrag en dan denk je, oh ja, die heeft last van geluiden. Maar ja, dit kan ook als mensen last hebben van een oorontsteking. Ja, dan moet je natuurlijk even naar de dokter. Dan moet je dat goed van vergewissen of daar niks aan de hand is. Dus zicht op sensorische behoeften. Tweede aspect waar ik denk dat heel belangrijk is, is te starten met een voorspelbare en overzichtelijke omgeving. Zoals we net zeiden, onze hersenen geven juist eerst aandacht aan hetgeen wat nieuw, onbekend en misschien wel onveilig is. Dus als je zorgt voor een voorspelbare en overzichtelijke omgeving, heb je dat al ondervangen. Mensen weten wat ze moeten doen, waar ze het moeten doen en met wie ze het moeten doen. Ja? Derde punt wat ik wil benoemen is aansluiten bij de prikkelbehoeften. Ja, dat is weer interessant van de groep met de lage prikkeldrempels. Dus mensen die prikkels vermijden of gevoelig zijn. Die doen het beter in een prikkelarme omgeving. Maar ja, het is ook een beetje afhankelijk van de taak natuurlijk. Als je in een feestzaal zit, ga je dat niet doen. Maar bijvoorbeeld als je in een klaslokaal zit, dan is het wel interessant om te kijken, wat doe ik met die omgeving in al zijn facetten? Nou, Deens onderzoek heeft dat laten zien dat er echt effect heeft. Die zijn begonnen met de groep kinderen te zetten in deze ruimte. Dus je ziet, prikkelarm. Neutrale muren, weinig materialen. De tweede groep kinderen gaven ze een jaar lang hetzelfde lesprogramma, dezelfde docent, maar in deze ruimte. En mensen lachen al, dan zie je inderdaad werkjes van kinderen die ze gemaakt hebben. Je ziet tekeningen aan de muur, leermodellen, oftewel prikkelrijk. En wat denk je? Welke groep zou het eerste klaar zijn met de taak? Ja, de eerste groep in die prikkelarme omgeving. Dus afhankelijk van je taak moet je echt gaan kijken van hoeveel ga ik er omheen nog aanbieden. Ja? Moet je dan alsmaar prikkels weghalen, zie ik misschien sommige mensen denken. Nee, dat moet je zeker niet doen. En daar hebben we geen Denen voor nodig, dat kunnen we zelf onderzoeken. Let op. Ik ga proberen om voor 5 seconden mijn mond te houden en aan u de vraag wat u opvalt. Ja, in dit geval was het misschien niet zo moeilijk, want ik hoorde op de achtergrond iets in de keuken of iets dergelijks. Dus dat heeft u waarschijnlijk ook gehoord. Maar misschien heeft u ook wel iets dat u dacht van, hey, ik heb in één keer jeuk ergens of zo. Dat soort dingen gaan je opvallen. Onze hersenen hebben prikkels nodig. En zijn ze niet veel, dan gaan ze die opzoeken. Dus je moet niet enkel prikkels weghalen. En ik schrik dan ook soms van klaslokalen waarbij 3/4 van de kinderen met zo'n oordempels opzitten. Dan denk je, ja, dat is prima. Voor sommige kinderen is dat misschien nodig. Maar alleen maar prikkels weghalen, daar doe je onze hersenen geen goed mee. Sterker nog, daar kun je ze gevoeliger mee maken. Dus soms is het beter juist om prikkels toe te voegen. Achtergrondmuziekje of misschien voor die ene jongen of voor dat ene meisje een mp3'tje. Met extra muziek, met extra geluid. Oké, het laatste punt. Omgaan met verschillen in de groep. Want die zijn er. Je kunt de prikkelzoekers en de verminderde registreerders, die kun je extra prikkels geven, bijvoorbeeld door een prikkelrijke activiteit of door een hulpmiddel in te zetten. Of door een dagprogramma. Ik heb net verteld over de HAVO. Ik was dan niet echt zeg maar een lievertje. Nou, ik was klaar met 5 HAVO en ik ging naar de fysiotherapie. Uit fysiotherapieopleiding heeft nooit iemand meer last van mij gehad. Ik had, zoals we ze mooi noemen, aangepast gedrag. Hoe zou dat nou komen? Ja, theorielessen en vervolgens praktijklessen. Ik kon lekker bezig zijn, ik had prikkelrijke activiteiten en mijn gedrag veranderde plotseling. En dat kwam echt niet door die zomer waarbij ik asperges aan het steken was. Ik geloof echt niet dat dat de reden was waardoor ik in één keer aangepast gedrag liet zien. Dat was echt de daginvulling, het programma. Een ander interessant iets wat ik bij deze nog wil noemen is dat je ook al moet kijken naar je eigen manier van prikkelverwerking. Als je verzorgende bent, als je therapeut bent, als je gedragskundige bent, wat voor manier van prikkelverwerking heb je zelf? Want vaak beoordeel je ook de ander vanuit je eigen manier van prikkelverwerking. En misschien is het niet altijd hetzelfde en moet je een aanpassing doen. Aan de hand van deze 4 punten moet het mogelijk zijn om een sensorisch waardevolle omgeving voor onze cliënten te creëren. Nou, voor nu, ik vond het in ieder geval fijn om hier te staan. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel een klein beetje spannend. Dus ik heb enigszins mijn maatregelen genomen. Een kaartje in de hand, voorspelbaarheid. En ik heb ook een sensorisch hulpmiddel ingezet. Heeft u gezien welke? Nee, niet het dingetje in mijn hand. Ik heb een drukvestje aangedaan, waarmee ik dus die diepe druk op mijn huid kon toevoegen. Ik zal me niet uitkleden. Kijk, ik had een vestje aan, gaf mij diepe druk, net zoals denk maar aan die baby met dat inbakeren. En dat zorgde ervoor dat ik een klein beetje op een rustig tempo kon praten en niet te onrustig en te druk werd, waardoor ik zou gaan blokkeren. Nou, ik hoop voor u dat u ook een aangename omgeving heeft gehad hier. In deze 18 minuten geloof ik dat we het ongeveer gehad hebben. En ik heb het even voor uitgeteld. We komen dan uit op ongeveer 14 miljard prikkels in de afgelopen 18 minuten. Ik hoop dat u die op een aangename manier heeft kunnen absorberen. En ik wil u danken voor uw aandacht.